Vanmorgen wil ik met u spreken uit een boek dat nog niet zo vaak aan de orde van behandeling komt, dat is uit Job. Je zou haast vergeten dat het er ook in staat. Het boek Job. Ik kan me niet herinneren dat ik er ooit uit gesproken heb. Wel eens aangehaald, maar toch niet dat ik het doorgenomen heb. Nu gaan we dat hele boek niet doorlezen, want dan zou ik er niets van kunnen zeggen. Als we het eerste hoofdstuk eens opzochten. Job 1. Het staat voor de psalmen. Esther, Job. Ik doe hier en daar maar een greep uiteraard. En dan begin ik bij het zesde vers van het eerste hoofdstuk. Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods, dat zijn de engelen, om zich voor de Here te stellen. En onder hen kwam ook de Satan. En de Here zeide tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Here, van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb. Toen zeide de Heer tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, Godvrezend en wijkende van het kwaad. En de Satan antwoordde de Heer, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen hebt gij gezegend en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit. Of hij u dan niet openlijk zal vaarwel zeggen. En de Heere zei tot Satan, zie al wat hij bezit, zij in uw macht, alleen tegen hem zelf zult gij uw hand niet uitstrekken. Toen ging de Satan van des Heeren aangezicht heen. En nu zoeken we nog het einde op. 42. Nadat Job zwaar beproefd is geweest, lezen we in hoofdstuk 42. Toen antwoordde Job de Heere, ik weet dat gij alles vermoogt en dat geen uw plannen wordt verijdeld. U hebt wel gezegd, het staat dus aanhalingstekens, u hebt gezegd, wie is het toch die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand? Daarom, ik verkondigde zonder inzicht dingen die mij te wonderbaar en die ik niet begreep. U hebt gezegd, hoor nu en ik zal spreken. Ik wil u ondervragen opdat gij mij onderricht. Slechts van horen zeggen had ik van u vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as. En nadat de Heer deze woorden tot Job gesproken had, sprak de Heer tot de Temaniet Elifas. Mijn toorn is ontbrand tegen u en tegen uw beide vrienden, want gij hebt niet recht van mij gesproken, zoals mijn knecht Job. En vers 10, en de Heer bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had. En de Heer die gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had. En vers 12, en de Heer zegende het verdere leven van Job meer dan het vroegere. Tot zover. Veel mensen hebben het erg moeilijk met het lijden. En het, vandaar dat ook het gebed in onze gemeente zo veelvuldig uitgaat voor degenen die beproefd worden. Ze strijden zelf, althans zij horen dat te doen, en de gemeente bidt voor hen, en dan zien we ook vaak dat er, dan zien we ook wel dat er tijden zijn en dat er geen verandering is. Zo ging het met Job ook. Job werd zwaar beproefd. En je leest uitdrukkingen van Job van was ik maar dood. Dat zijn wel dingen uit de profundus, uit de diepte. Was ik maar dood. Was ik maar nooit geboren. Vindt u in 3 vers 11. En dan gaat Job als een kind van zijn tijd gaat hij schuld zoeken. Zo had hij het geleerd. Waar zit hem dat nou in dat ik zoveel lijden moet? Hoe komt dat nu? Wie is er nu eigenlijk schuldig? Job? Job weet van geen schuld. God. Wie dan wel? En aan het einde, dan moet hij erkennen, slechts van horen zeggen heb ik van u vernomen. En zo is het met vele christenen. Ze hebben het van horen zeggen. Uit de voorgeslachten. Van vroeger. Ze zijn kinderen van hun tijd. En zo komen de foutieve godsvoorstellingen. En dan lezen de mensen het boek Job. En ze nemen de gedachten over van Job. Of nog erger van zijn vrienden. Waarvan de Heer zelf zegt dat ze niet recht van hem gesproken hadden. Het is altijd gevaarlijk om woorden en zinnen en gedachten over te nemen van mensen waarvan in de Bijbel staat, maar de Heer die zegt, mijn toorn is ontbrand tegen hen. En dan sta je verbaasd hoe men toch maar klakkeloos, zonder onderscheiding van de geesten, hun woorden overneemt. En enkele van die voorstellingen is bijvoorbeeld, God doet goed en God doet kwaad. Dat neemt men over. Vanuit Job. Of de erfzondeleer. Kan ook uit een onreine en reine geboren worden. Terwijl het woord geboren er helemaal niet staat. Maar kan iemand die onrein is iets goeds voortbrengen? Ik zal dat nader behandelen in kracht van omhoog. Of. De mens is nietswaardig. Gedachte die Elifas had gehad. Of. God straft de overtreders. En degene die hem dient, nou die maken het goed. Of men laat iets weg uit het boek Job. Weet u wat men zelden of nooit behandelt, dat er staat van Job dat hij vroom was. In de goede betekenis van het woord. De Engelse Bijbel zou zeggen blameless, zonder blaam. Rechtvaardig, oprecht, wijkende van het kwaad. En dan zeggen we, ja, maar dat gaat niet. Job was toch ook in zonde ontvangen en hij was toch ook door en door verdorven. Wijkende van het kwaad. Job zei dat hij goed was. En men neemt de gedachte van Job over en zegt, ja, maar dat mag je niet zeggen. Maar God zegt het. God stemde ermee in. Want God zegt dat hij een man was. Zoals niemand op de aarde was. Zo rechtvaardig en zo goed en zo wijs. Men heeft ook niet begrepen het doel van het lijden en de oorzaak van het lijden. Oorzaak en doel. Weet u waar Job mee begint, de proloog? De oorzaak van al het lijden, dat is de duivel. En het is merkwaardig, ik kreeg van de week nog een brief en er stond in, ja dat staat er wel, maar in dat hele boek Job kom je de duivel niet meer tegen. Ja, en dat is bij de vele mensen ook zo. De duivel kom je niet meer tegen bij het kwade. En ze zoeken de oorzaak van het kwade overal, behalve wat Job in hoofdstuk 1 staat. En de oorzaak is dat de duivel Job gepakt heeft. En het doel van het lijden is dat zijn volharding tevoorschijn moest komen. Jobs geloof was echt. Hij was een natuurlijk mens, had geen inzicht in de hemelse gewesten, maar hij geloofde God en hij was rechtvaardig en zo leefde hij ook. Maar de duivel was voor Job een vaag begrip. Evenals op het ogenblik voor vele christenen. Als ze het over de duivel hebben, dan is het net zo vaag als wanneer ze het over God hebben. En dat zit hem dan natuurlijk, dat kunnen we Job niet kwalijk nemen, want het koninkrijk der hemelen was nog niet geopenbaard. Jezus sprak over het evangelie van het koninkrijk der hemelen, van de onzienlijke wereld. Job heeft het boze niet herkend. Zijn godsbegrip was slecht, onvolkomen. Hij moest zich houden bij wat de vaderen uit het paradijs hadden meegenomen. Hij had geen onderscheiding van geesten. Waarom niet? Job was niet gedoopt met de Heilige Geest. Job kende de leer van het Koninkrijk der Hemelen niet, want de Heer die zegt zelf in Matthäus 13 dat vanaf het begin verborgen was geweest. En dat had hij geopenbaard. Jobs vraag is altijd, waarom leid ik? En dan zegt hij, God is rechtvaardig en ik ben ook rechtvaardig. Nou, dan kan ik het niet rijmen. Dus die twee dingen heeft hij vastgehouden. Job is rechtvaardig en dan kunnen ze zeggen wat ze willen. Job zegt aan mijn rechtvaardigheid zal ik vasthouden. Maar hij houdt ook aan Gods rechtvaardigheid vast. De inleiding is duidelijk. Daar staat dat de duivel terugkwam van een inspectiereis over de aarde. Hij gaat rond, zegt het Nieuwe Testament, als een leeuw, zoekende wie die kan verslinden. Hij was dus op inspectiereis geweest, want de aarde, dat is zijn domein. Hij wordt genoemd de overste deze wereld. Dat weet ik niet uit het Oude Testament, maar uit het Nieuwe. Daarom vul ik dat maar aan. En daar werken zijn machten, zijn geestenwereld, is daar voortdurend bezig. En dan merken we dat er in die hemelse gewesten een voortdurend conflict is tussen God en tussen de Satan over de mens. Die ene mens die zat hem dwars. Daarmee is Job als het ware het beeld van Jezus. Die ene leefde daar maar, te midden van al die heidenen, leefde die ene in dat land Us, waar het ligt, dat weet geen mens, maar men kan het slechts bevroeden. Nou, en die man die was rechtvaardig en hij had verbinding met God. En daarin was Job een rechtvaardige, beeld van de grote rechtvaardige. En het is geen wonder dat de duivel op die ene aanvalt, te midden van die miljoenen mensen. Maar Job heeft geen kennis van de geestelijke wereld, net zo min als zijn vrienden. En daarom zegt de Heer, en dat hebben we gelezen van Job, je hebt het raadsbesluit, dat eeuwige raadsplan van mij, dat heb jij omsluierd, zonder verstand. Dat is juist wat zoveel doen, ze kennen de gedachte Gods niet. En dan wordt bij Job, lezen we, de omtuining weggenomen, want hij was van alle kanten beschut. Ik zal er dadelijk wel opkomen of wij ook zo'n omtuining hebben, ja of nee. En alleen, niet waar, dat leven, dat houdt hij dan, ook bij zijn zware beprovingen. En dan valt de boze erop aan, op zijn gezin, en dat wordt uit elkaar gescheurd. Op zijn lichaam, dat wordt verziekt. Op zijn vrouw, die zegt, verlaat God maar. Of met de oude Statenbijbel, zegen God en sterf. Hij wordt straatarm. Paulus zou zeggen, zijn uitwendige mens verviel. Paulus wist wat dat was. Eerst geëerd, denk maar aan Paulus, Job ook, eerst geëerd en gerespecteerd. De mensen stonden op als ze Job zagen naderen. En nu wordt hij uitgelachen, hij zegt zelfs, door de kinderen. En dan komen drie vrienden om hem te vertroosten en die verzwaren zijn lijden. Job zegt, laten jullie zijn moeilijke vertroosters. Het is nodig om zieken te bezoeken. Als er bij ons zieken zijn, dan vind ik het altijd heerlijk als ze zeggen, nou, en ik ben door die opgezocht en door die. En nou, dat gaat elke week, krijgen ze toch al een keer 4 of 5 bezoekers in het ziekenhuis liggen. Nou, dan zeg je, dat is heerlijk. Maar Job, die kreeg zieke bezoek met mensen die hem gingen beschuldigen. Het is nodig dus om zieken te bezoeken, maar om ze te helpen. Wij moeten nooit komen om mensen te beschuldigen. Dat doen de vrome geesten. Dat deden de vrienden van Job. Ongelooflijk hoe ze hem vertroosten met hun schimpscheuten en met hun pijlen die ze op hem afschieten. Dat ze door vrome geesten begeleid werden, dat is wel zeker. Want de Bijbel zegt dat als ze bij Job aankomen, dan maken ze veel misbaar. Ze beginnen te huilen. Ze verheffen hun stem. U weet het wel, vrome geesten, die huilen of ze maken zich kwaad. Dat is zeker. Als je tegen je ouders zegt, ik laat me dopen, dan worden ze of kwaad en zeggen, je gaat het huis uit, of ze beginnen te huilen en ze zeggen, als je opa dat is wist. Dat is de sentimentaliteit. Er staat, ze weenden, ze scheurden hun mantels, ze gooiden stof op het hoofd. 7 dagen en 7 nachten zitten ze daar maar te zitten op de grond en ze zeggen een week lang niets. Nou, dan kun je wel het een en ander overleggen. Als je 7 dagen lang en 7 nachten hebt op de grond gezeten en totaal niets gezegd. Dan alleen maar wenen en klagen. Maar dan kun je je preek wel voorbereiden. Het is geen wonder, en dat is ook een kenmerk van vrome geesten, dat als je dat boekje op leest, dan moet je altijd zeggen, ik wil het beslist lezen, ik wil er doorheen komen, maar het is bijzonder omslachtig. Wij zouden zeggen, ze zijn erg langdradig. Ontzaglijk. Je denkt, bij elke stuk dat je leest, wat bedoelen ze nou eigenlijk? Waarvoor hebben ze het er eigenlijk over? En zo zie je vaak als je Job leest door de bomen het bos niet. En te meer daar de vertaling ook bijzonder moeilijk is van het boek Job. Daar zitten nogal wat defecten in. En de een die vertaalt het dus zo en de ander zo, omdat men de grondtekst niet helemaal heeft. Job's conclusie in zijn lijden is... Mij is geleerd van huis uit, God zegent de goede en hij straft de kwade. Nou, dat is een heel eenvoudig thema. God zegent de goede en hij straft de kwade. Nou, ik weet niet wat ik misdaan heb en hij zegt tegen God, nou zeg het me nou maar, maak het me nou maar duidelijk, want het is mij niet bekend en waarom moet ik nu die straf hebben? En al had ik nou eens gezondigd, een licht vergrijp, dan is die straf onevenredig met mijn lijden. Die is buiten alle proporties. En iedereen zal dat natuurlijk beamen. Laat Job dan eens wat vergeten hebben, maar wat hij moet verdragen, dat valt buiten alle rechtmatigheid en straf. Ik had beter niet geboren kunnen zijn. In de dood zijn tenslotte alle mensen gelijk, maar ik word gediscrimineerd door God. Hij wijst mij aan met zijn vinger en zegt, in jou moet ik hebben. Ik heb geen vrede en geen rust. En als ik dood ben, dan hoop ik dat ik het dan wel heb. Vervloekt zijn mijn geboortedag. Want zonder oorzaak moet ik het ondergaan. Nou, dat is ook zo. Job die leed zonder oorzaak. En als ik God zelf hoor spreken in dat eerste hoofdstuk, of in het tweede hoofdstuk, dan zegt hij tot de Satan... Je hebt mij zonder oorzaak tegen hem opgehitst. Om Job in het verderf te storten. Ja, God werd niet opgehitst, maar de duivel die wilde God ophitsen om hem in het verderf te storten. Maar God had een andere bedoeling. De duivel weet natuurlijk niet dat God dat lijden van Job gaat gebruiken om Job hoger te voeren. En niet te vergeten om later miljoenen mensen met zijn leven te vertroosten. Job's naam komt niet zo vaak voor in het Nieuwe Testament, maar één keer. Maar dan is de conclusie van Jacobus. Je hebt van de volharding van Job gehoord. En dan de gevolgtrekking uit het einde... Hebt gij gezien dat de Heere rijk is aan barmhartigheid en aan ontferming. Houd dat nou vast. Uit alles wat je nu leest in het boek Job, maak nu maar deze conclusie. God is rijk aan barmhartigheid en rijk aan ontferming. En Jobs volharding is volledig uitgetest. Zal hij vallen, zoals Adam? Want die had niet volhard. God wil dat hij later regeren kan met koningen, op wie hij aan kan, die hem trouw blijven. Dat raadsplan van God, dat zoekt nog een categorie dienstknechten, die volledig achter hem staan en altijd zeggen, God heeft gelijk. En vandaar dat God later zegt, Job heeft mij niet iets ongerijmds toegeschreven. Hij heeft alleen gezegd, ja, hij is rechtvaardig en ik rechtvaardig en ik moet zoveel lijden. Dat klopt niet met de leer waar ik, met de voorzijde leer waar ik in grootgebracht ben. Maar Job heeft zijn rechtvaardigheid niet losgelaten en Gods rechtvaardigheid niet. Maar Jobs denken was versluierd. Hij had geen inzicht in dat raadsplan van God, dat eeuwige heilsplan. En ook had hij geen inzicht in de hemelse gewesten. O, Elifas, de vriend tussen aanhalingstekens, die zegt, o, niemand lijdt onschuldig. Het is of je in achterin je zit. Het karma. Ieder mens die lijdt, heeft wat gedaan. En als hij het in zijn leven niet heeft gedaan, heeft hij het in zijn vorig leven gedaan. Ik heb het wel eens in een familielid tegen mij horen zeggen. Die deed fouten. Zei, nou, ik zal het in het volgend leven wel goed maken. Nou, dat zit daarachter. Niemand lijdt onschuldig. Ja, en dan komen de Indiërs en die zeggen, nou, als je het dan niet weet in je eigen leven, dan is het in je vorig leven. Zie je, dat is dat oorzaak en gevolg. Er zit iets in je wat fout is. Ieder mens is een zondaar, zegt Elifas. En als je op een aanbeeld slaat, dan spatten de vonken omhoog. Oorzaak en gevolg. Ja, de wet van de causaliteit, zou men zeggen. En weet je wat je nou doen moet, Job? Je moet je bekeren, man. Hij slaat, en dan helen zijn handen. U kent die tekst wel. Ik heb hem vroeger ook nog wel eens op een visitekaartje geschreven bij een begrafenis. En dan die tekst aangehaald. Hij slaat en zijn handen helen. En dan ga je van de veronderstelling uit dat God slaat. En dat zijn handen ook helen. Dus hij kan allebei en hij doet allebei. Eerst de draai om je oren en dan even een vriendelijk gezegde. En duizenden hebben die dingen herhaald tot eigen schade. En Elifas die zegt tot Job, je was zo goed. Maar wie kwam nou ooit onschuldig om? Wie onrecht doet, die vergaat man door Gods adem. En dan komt even die achtergrondinformatie er doorheen. Hoe komt die Elifas aan zijn wijsheid? In Job 4 staat het dan. Dan merk je, die Elifas is geconfronteerd met de onzienlijke wereld. Hij zegt, er gleed een geest mij voorbij. En een woord kwam heimelijk tot mij. Hij schrok, we zouden zeggen, zich ongelukkig. Hij zegt, al mijn beenderen beefden. En die geest die fluisterde. Dan zegt de mensen, ja, dat was een heilige engel. Nou, als dat nou een beschrijving is van Gods heilige engelen, dan zeggen we, dan hebben we ze liever niet op bezoek. En weet u wat die geest zegt? En hij gelooft het. Zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God? Daar heb je de vrome geesten. Oh man, dat kan toch niet? Of een man tegenover zijn maker rechtvaardig bestaat niet. Weet je wat die geest zegt van de mens? Je bent net als de duivelen. Je deugt niet, van geen kanten. En daarmee schrijven die boze geesten God iets ongerijmds toe. En daarom krijg je ook dat de Heer zegt, je hebt kwaad van me gesproken. Waarom? Die Elifas die heeft geluisterd naar goddeloze, vrome geesten. Die zijn altijd in strijd en die spreken altijd in strijd met het gezonde verstand. Daarom moet je dat ook inleveren bij die geesten. En weet je waar we mee eindigen? De mens is een mot. Weet je wel? Zo'n insect. En je slaat hem tussen je handen dood. Nou, daar heet de mens. De mens is een nietswaardige. Moet je even nadenken, als je het raadsplan Gods kent, dan zeg je, God wil ons verheffen tot koningen. Wij zullen mederegeren in alle eeuwigheid op zijn troon. Oh man, wat denk je? Een mens is een nietswaardige. Zo komen ze je optroosten. En weet je wat hij zelfs durft te zeggen? In zijn heilige engelen vindt hij dwaling. Deugen ook al niet. Gods engelen, die voor hem uitgaan om een en al enthousiast om zijn boodschappen door te geven, die voor hem uitsnellen, zegt de psalmist. Oh, die zijn ook, daar vindt hij ook dwaling in. En in zijn dienaren stelt hij geen vertrouwen. Dat zegt die boze, die vrome geest. In zijn dienaren stelt hij geen vertrouwen. Maar God stelde in zijn Job wel vertrouwen. Want dat lees ik in het eerste hoofdstuk. Daarom is die proloog zo belangrijk, dat die voorreden. Want God zegt tegen de Satan, er is niemand zo goed als Job. En probeert het maar uit en test het maar uit. Je zult zien, hij helemaal vast. Nou, is dat geen vertrouwen? God stelde in zijn dienaren wel vertrouwen. Zelfs in Job, die nog niet gedoopt was met de Heilige Geest. En nog niet de kracht bezat om zich te verweren in de onzienlijke wereld. Maar God zegt, ik laat niet varen het werk van mijn handen. Ik heb het herstel in mijn schepping gelegd. En daarom heb ik vertrouwen. In ons zit het herstel. In heel je schepping, alles wat leeft, kan zich herstellen. En het zal zich herstellen. Zodat de Zuid-Afrikaan zegt, alles komt goed. Maar Eliphas gaat door met zijn beschuldigingen. Oh, als je dat leest, dan zeg je, hoe bestaat het dat een mens dat durft te zeggen tegen een zieke die hij vertroosten moet in 22? He? Zou hij u soms om uw godsvrucht straffen en met u in het gericht treden? Is uw boosheid niet groot, Job? En zijn uw ongerechtigheden niet eindeloos? Immers zonder oorzaak naamt gij het pand van uw broeders en berooide trok gij de kleren uit. En de aanmächtige heb geen water doen drinken en de hongerige heb jij brood onthouden. Maar de man met de krachtige arm, die behoorde het land. Zie je, dat zijn zo de beschuldigingen. Terwijl Job gezegd had, ik heb nooit iemand tekort gedaan. En die Eliphas zegt, heb je wel, man. Later die Elihu, die maakt zich kwaad, want die valt niet onder de straf van God. En die Elihu, die maakt zich kwaad en die zegt, jullie hebben tegen Job beschuldigingen geuit zonder oorzaak. Dat had je moeten bewijzen. Je had met feiten moeten komen. Ja, die Elihu, die zag het wel. Hij zegt, tot wie van de heiligen wil jij je nou wenden, man? Oh, de engelen kunnen je ook niet helpen. En toch merkwaardig, en als je dan later Paulus hoort, dan zegt hij vangt de wijze in de sluwheid en dan haalt hij iets aan van die Eliphas. En dan zegt hij, het staat toch maar in de Bijbel. Ja, maar Paulus die sorteert wel en die selecteert wel voordat hij iets uit het oude verbond neemt. Kijk, wij zijn zo gewend om te zeggen, en als het in de Bijbel staat, dan is het het woord van God. Maar hier staat uitdrukkelijk dat het woorden zijn van geesten. En Paulus zegt, en zal er een engel komen uit de hemel, tegen mijn evangelie, dan zou ik nog zeggen, geloof het niet, nietwaar? Wees vervloekt. En hier had je een engel uit de hemel, uit de onzienlijke wereld, en die vertelde die Eliphas in hoofdstuk 4 van alles wat niet deugde. En de man geloofde het. Maar dat, en Paulus haalt dat niet aan, maar hij zegt, hij vangt de wijzen in zijn sluwheid. Nou, dat heeft God Eliphas ook gedaan. Hij heeft hem gevangen met zijn eigen woorden. Want hij sprak niet recht van God. Hij had geen ware kennis van God. Zijn gedachten waren vermengd. Oh, wel goede dingen, natuurlijk. De vaderen hadden goede dingen. Maar wij leven niet bij de vaderen. Want ze hadden geen onderscheiding van de geestenwereld. Ze waren niet gedoopt met Gods geest. Maar hij zegt, de mens is net als de boze. Ze deugen niet. En dan zingt men heel vroom, der sterrenpracht is bij hem nacht. En hij heeft die sterren gemaakt. Men beledigt God in zijn werk. Als wij zingen, der sterrenpracht is bij hem nacht, dan zegt God, maar waarvoor heb ik ze dan gemaakt? Als ik zeg, oh, die Ford, dat is zo'n kerel. Maar zijn auto's deugen niet. Nou, wat zou je dan zeggen? En dat doet Eliphas. God is groot. Maar het werk van zijn handen, de engelen die deugen niet, en de mensen deugen niet, en de sterren deugen niet, er deugt niets. Weet je wat daarachter zit? Wat die vrome geesten willen doen? De mens isoleren van God. En God in de eenzaamheid zetten. Hij heeft geen gemeenschap meer. Want als alles dan slecht is en God alleen rein, kan hij ook met niemand contact hebben. Dan heb je een soort Allah. Weet je wel, een Mohammedaanse God die troont in zijn eenzaamheid. En dat was bij de Joden ook het geval. Maar het begrip vader die in de hemelen is, die ons ziet en leidt, dat valt daarbij weg. En daarom is dat zo gevaarlijk, wat we in Job lezen van die vrienden. Job, je stelt je vertrouwen in een onberispelijke levenswandel. Maar denk nou eens aan die zondvloed, man. Alles ging onder, omdat ze niet deugden. En jij gaat onder, dan deug je ook niet. Dat zijn de syllogismen, de sluitredenen. En daaruit is de leer geboren, Gods rechtvaardigheid bestaat eruit dat hij het kwaad straft. En ergens zit er wel iets in, want hij heeft het aan zijn zoon gestraft. Dat wil zeggen, God heeft zijn zoon als offer gegeven. Omdat de boze zijn loon kon uitkeren aan zijn zoon. Het loon der zonde, de dood. Maar de Bijbel zegt, de tijden van de onwetendheid heeft God voorbij gezien. God heeft nooit het loon der zonde uitgekeerd. En de profeet die meer licht had dan Job, die zegt, hij vergeldt ons niet naar onze zonde. En hij doet ons niet naar onze overtredingen. Zover het west verwijderd is van het oosten, zover heeft hij om onze ziel te troosten van onze schuld en zonde weggedaan. Vergeven, dat kan nooit samengaan met straffen. Dat is een onmogelijke zaak. Als ik iemand vergeef, dan ga ik hem niet straffen. En als ik hem straf, dan is de kous af. En Jezus heeft eenmaal de straf gedragen voor Job en voor zijn vrienden ook. Door onze verbinding met de boze komen wij in aanraking met het loon der zonde. Omdat wij verbonden zijn met de gemeenschap hebben met de boze, daarom krijgen wij dat loon der zonde, de dood. Maar dat geldt niet voor alle mensen, ook niet voor kleine kinderen. Kleine kinderen, als ze sterven, sterven ze door de ziektemachten. Omdat ze op het domein van de Satan geboren worden. Job was een rechtvaardige. En Job, die wordt zonder reden, wordt hij geplaagd. Hij staat net tegenover God als een zuigeling, in zijn onschuld. En zo zijn er mensen, ook onder ons, die worden opgejut door de boze. Ze worden ziek. Ze komen in de ellende. Ze worden beproefd. En dan zeggen ze, ja, waar zit die schuld? Nou, Job die had geen schuld. Dat wil niet zeggen dat Job een volmaakt mens was, maar hij had geen schuld tegenover God. Net zo min als dat kind dat in de wieg ligt en ziek wordt. Daar kan men niet van schuld spreken. En dan gaan de vrome geesten, zelfs met Job aan de hand, gaan ze zeggen, ja, maar hij deugt dan toch maar niet. Terwijl hij nog nooit geen kwaad gedaan heeft. En Job krijgt aan het eind van zijn beproevingen, krijgt hij enige notitie daarvan. En hij zegt, met mijn oor heb ik over God gehoord. En ik heb er niets van gesnapt. Ik heb van die tegenstanders niets begrepen in de hemelse gewesten. Van de boze, van de duivel. Ik verkondig de dingen zonder enig inzicht. Dingen die mij te wonderbaar zijn. Ik had er nooit over moeten spreken. Slechts van horen zeggen heb ik u vernomen. Zijn zijn laatste woorden. Maar nu ziet u mijn oog. Het is net alsof Johannes hoort in zijn eerste hoofdstuk. Niemand heeft God gezien. Niemand uit het oude verbond. Ze hebben God niet gekend. Maar de enige geboren die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons doen kennen. Waarom? Omdat hij het evangelie heeft gebracht van het koninkrijk der hemelen. Van de geestelijke wereld. En Job die werd hier ingevoerd in de geestelijke wereld. Job die kende wel iets van een tegenstander. In Job 31 vers 35. Hij zegt het stuk dat mijn tegenpartij heeft geschreven. De duivel die heeft zijn boeken en zijn boekhouding. De laatste openbaring 20 spreekt ervan. Die in de boeken geschreven werd. De duivel noteert als je voor hem werkt. Heel logisch, heel duidelijk. Als je voor je baas werkt, dan schrijft hij op wat je voor hem gedaan hebt. Nou, de duivel die zegt, dat heeft hij voor me gedaan en dat en dat. En dan heeft die man recht op loon. En dat loon ervaart die man als straf. Ja, zijn verdiende loon. En dat is uiteindelijk zonde, ziekte, dat is een ellende en dood. Nou, dat is het loon. God schrijft niet op wat ik voor de duivel doe, maar de duivel die schrijft het op. God noteert wat ik voor hem doe. Want dan werk ik voor hem. En de Heer die zegt, je loon zal groot zijn of je loon zal klein zijn. Hè? Maar Job zegt, die duivel die tekent iets aan, die tegenstander, hij weet het in oude noten over wie die het heeft, die tegenstander die tekent iets aan en hij kan niks opschrijven in zijn boekje en ik zal dus heel dat bewijsstuk, zal ik als een diadeem mij ombinden. De tegenpartij, letterlijk staat er in de Statenvertaling, de man van mijn twist. De duivel die rondgaat als een briesende leeuw. Uw tegenpartij, zegt Petrus, uw tegenpartij gaat rond. Nou, daar sprak Job ook al van. En Job heeft veel moeten leren. Hij zegt, God is rechtvaardig, maar hij schijnt een hekel aan me te hebben. Maar hij zegt geen kwaad van God. Dat is zijn axioma, waardoor hij zich verheft boven alles in het oude verbond. God doet geen kwaad. God is rechtvaardig. Maar laat hij nou maar zeggen wat ik gedaan heb en dan ben ik tevreden. Maar dat kan hij niet. Had ik nou maar een scheidsrechter. En God zegt, Job, jij bent zonder blaam. Je hebt ook niets gedaan, Job. Je hebt niets verkeerds gedaan, maar je hebt wel enkele dingen verkeerd gezegd. Want Job die doet boete niet om wat hij gedaan had, maar wat hij gezegd had. Hij zegt, ik heb als een onverstandig mens zitten praten. Ik heb maar een eind weggepraat. Waarom? Vanuit mijn domheid. Ik had er geen licht in. Weet je wat die vriend Sofa zegt? Job, jij bent een schijnheilige. Jij weet drommels goed dat je wat gedaan hebt. En die andere vriend, die zegt, Job, weet je wat jij gemakkelijk hebt? Jij kunt alles al makkelijk vergeten. Oh man, jij vergeet gewoon alles en dan zeg ik, en ik zit aan. Zo komen ze bij Job. Oh man, je hebt zo makkelijk geheugen, je verliest, je vergeet alles. Nou, dan kan je wel zeggen, ik heb niks gedaan. Zo heeft men hem aangevallen. Moet niet vragen of ze zijn lijden vermeerderd hebben. En weet je wat Job dan zegt? Hij zegt, weet je wat ik gemerkt heb? Het gaat de goddelozen goed. En die worden tenslotte netjes en eervol begraven. En om met de Bijbel te spreken, en dadelijk krijg ik een ezelsbegrafenis. Maar Job houdt vast. Hij zegt dat hij... Tot die zover, wiens woorden spreek jij eigenlijk, man? Hoe kom je eigenlijk aan die woorden? Uit welke geest? Eventjes, hè, merk je. Maar hoe kom jij nou aan al zulke beschuldigingen? Uit welke geest? Zal ik eens wat zeggen? Tot mijn laatste snik houd ik mijn rechtvaardigheid vast. Mijn onschuld. En dan denk ik altijd aan Asaf. Psalm 73. Asaf die wist het ook niet. Hij zegt, de boze gaat het goed. En ik heb het zo moeilijk. Hoe komt dat nu? Hij zegt, ik werd verbitterd. Ik werd geïrriteerd, net als Job. Job die was ook geïrriteerd, vandaar dat hij het zo fel kon zeggen. Maar die vrienden konden het nog erger zeggen. Vrome geesten die hebben geen meelij. Die zeggen het keihard, recht voor de raap, zoals ze denken dat het goed is. En het was helemaal fout. Ja, die komen, dat heb je gedaan en dat. En als je het niet gedaan hebt, dan zou je het wel gedaan. Je bent er niet te goed voor. Maar Asaf zegt, ik heb het moeilijk. En waarom hebben die slechten het nu goed? Hij zegt, totdat ik in Gods heiligdommen binnenging. En op een einde letten. Wij zouden zeggen, totdat ik iets inzicht kreeg in die geestelijke wereld. Dat had Asaf nodig en dat had Job ook nodig. Inzicht in de geestelijke wereld. Dat geeft dat eerste hoofdstuk. Inzicht in de geestelijke wereld. Dat geven de laatste hoofdstukken. Ik let dan op dat einde. En wij zien uit naar dat einde. Jacobus zegt, en let op het einde van Job. Is het niet heerlijk? Let op zijn einde. Hoe heeft God een keer gebracht in zijn leven? En wij hebben niet alleen de belofte in het natuurlijke leven, maar wij hebben het voor tijd en voor eeuwigheid. We hebben de belofte voor de tegenwoordige en de toekomende wereld. Maar Job die had hem alleen voor de tegenwoordige wereld, dat was het oude verbond. Het einde van Job gezien. Job aanvaarde niet het onrecht uit Gods hand. Voor licht te vergrijpen, zo'n straf te ondergaan. En dan zegt hij, maar als hij dan niet straft, en dan merk je weer, is hij mee bezig, als hij dan niet straft, zegt hij in hoofdstuk 9, wie dan wel? Heb je het in de gaten? Hij zegt, als hij het dan niet doet, wie doet het dan wel? Hij moest er doorheen boren. Het is al, God doet het goede en het kwade, daar was hij mee begonnen. Hij zegt, maar als hij het dan niet doet, dan wel. En dan blijft zijn geloof vast. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En ten leste op aarde zal verschijnen. En dan zal hij, en nu citeer ik maar de Septuaginta, dan zal ik mij oprichten en achter mijn huid zal ik mij oprichten. We zouden zeggen, dan ga ik genezen van binnenuit, achter mijn huid. Kijk, de mensen die hebben ervan gemaakt, Job die geloofde in de opstanding. Ik weet dat mijn verlosser leeft en tenslotte, nietwaar, zal hij me oprichten... En ik zal me uit mijn vlees God aanschouwen. Ja, maar dat kan Job nooit bedoeld hebben, de opstanding. En weet u waarom niet? Want dan zou daar het hoogtepunt van het boek, de oplossing van zijn moeilijkheden, zou liggen in de toespraak van Job midden in zijn boek. En dan het einde, zelfs wat God zegt, zou dan minder belangrijk zijn dan wat Job zegt hier. Maar hij bedoelt, Ik hou vol en ik weet zeker, God is mijn verlosser. In de letterlijke betekenis, hij zal mij verlossen uit mijn nood. En hij zegt, dan zal ik uit mijn vlees, achter die verrimpelde, die vermolmde huid, die kapotte, vol met zweren bedekte huid, nou kom ik weer tevoorschijn, ik zal herstellen en ik word oud. Net als de rechtvaardigen recht hebben op ouderdom. Nou, en dan lezen we later dat de God er nog 140 jaar aan zijn leeftijd toedeed. 140 jaar, je zou zeggen, dat haal ik nog niet. En hij zegt, mijn ogen zullen het zien. Hij zag toch nog, achter al die ellende, kon hij zingen, maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die is daar zijn gunstgebied. Job beleidt hier geen opstanding, maar hij beleidt zijn verlossing. Want anders dan zou het hoogtepunt midden in het verhaal liggen, maar daar ligt het niet. Job bedoelt, ik word oud. Zoals een rechtvaardige mag verwachten dat hij oud wordt. De vrienden die spraken de gedachtenwereld van de vrome, boze geesten, behalve Elihu. Het loopt allemaal op niks uit. Zoals er een mens in de eindtijd zullen zeggen, het wordt steeds beroerder. En de aarde, zou iemand schrijven, nietwaar, die spat dadelijk uit elkaar. De overleden aarde. Nietwaar? Ja, maar daar zegt Petrus, denk eraan, dat zijn mensen die Gods plan niet kennen. Want ze geloven niet in het herstel. En die Elihu die zegt, jullie zijn schuldig, je hebt Job beschuldigd zonder enig bewijs. En tegen Job zegt hij, je moet niet tegen God zeggen, ik ben rechtvaardig of niet. Hij zegt, man, God, je moet eens kijken naar zijn werken, God is groot en je moet eens wat leren zwijgen. En of jij nou, en dan moet je eens goed leren, als jij nou zondigt, Job, daar wordt God niet minder van. Daar word jij alleen minder van. En als je rechtvaardig leeft, dan verandert God niet van, maar daar word jij beter van. Kijk, dat is de gedachte die Elihu bezit. Hij zegt, jij zegt God die moet antwoorden. Maar waarom? Hij zegt, man, als jij niet zondigt, dat is je eigen belang. God die verandert er geen steek door. En als jij rechtvaardig leeft, nou dat is ook je belang. Houd dat nou maar goed in de gaten. Maar die Elihu die gaf ook geen oplossing, die kwam er ook niet uit. Maar die zei geen domme dingen. Maar die Bildad is Shuhit. Die zegt, weet je wat je doen moet, Job? Je moet eens navraag doen bij de voorgeslachten. Nee? Wat de voorvaderen hebben gedacht. Kijk, die Elifas zegt, ik heb een gezicht gehad. Ik beroep me op influisteringen van die geest. En die opvolger, die Bildad, die zegt, en ik beroep me op de vader. Nou, je zou zeggen, hé, waar heb ik dat meer gehoord? Bildad, die beroept zich op de vader. En Elifas, die valt hem later ook trouw bij. En die vaderen hebben het ook, die hebben het juist niet gezien. Wat zegt Johannes de Doper? Om de harten van de vaderen te bekeren tot de kinderen. Ik zou u vertellen dat miljoenen christenen zouden zeggen, om de harten van de kinderen te bekeren tot de vaderen. Maar Johannes de Doper die zegt het net andersom. De kinderen die hebben gelijk. En de vaderen die hebben bij, zoals in het natuurlijke leven, zaten bij een vaccinelichtje vroeger. En bij een kaarslicht. En wij bij een groot licht. Zo is het in de geestelijke wereld ook. Wij hebben veel meer dan de vaderen. En daarom zegt Petrus, uw zonen en uw dochteren, dat is de nieuwe generatie. Die zullen profiteren en zullen gezichten zien. En die oude mensen die komen dan achteraan. Die kunnen dan ook een droom krijgen. Als het dan maar van de goede kant is. En dan hecht ik nog wel aan dromen hoor, als ze uit God zijn. Maar dan moet je wel onderscheiding van geest hebben. Hij zegt, die vaderen, weet je waarom? Toen waren die slechte dingen nog niet binnengedrongen. Hè? Toen was hun het land alleen gegeven en geen vreemdeling was binnengedrongen, zegt hij. Je hoort het al, die mensen, die leefden nauwkeurig met God. Moet je onze slechte tijd zien, maar die mensen, nou daar moet je het nou van verwachten. Nou Job zegt, hou nou je mond maar over je vaderen. En weet je wat die vaderen zeggen? Dat is een vaste wet. Rampspoed komt na de zonde. Daar heb je het weer. Rampspoed komt na de zonde. Het licht van de boze wordt gedoofd. En jouw licht is gedoofd, Job. Dus je bent een boze. En Sofa die zegt, je bent een bedrieger. Hij zegt zelfs, je bent een leeg hoofd. Ja, vrome geesten die zeggen er precies wat op staat. Hè. Geen enkel respect voor Job, in zijn lijden niet, je bent een leeg hoofd, Job. Geen mens is rein in zijn ogen. Als God ging spreken, joh, waar zou jij blijven? Bekeer nou maar. Je bent alles vergeten, man. Weet je waar die mensen geen van alle rekening mee houden? Met de duivel. Dat is het. En daarom praten ze zo. Ze houden wel rekening nog wel met vrome geesten. Maar ze zoeken de schuld bij de mens. En ze zeggen, jij deugt niet en jij je kinderen verkeerd opgevoed. En daarom zijn ze zo slecht en daarom ben je dit en daarom ben je dat. En wat moet dan de mens? Die moet wroeten in zichzelf. En die zegt, heren, wat mankeer ik nou? En wat heb ik nou gedaan? Enzovoort. En nou, dat moest Job dan ook. Wroet maar in jezelf. Haal de zaak maar ondersteboven, kom je nooit uit. Job, die had een flauwe kennis van de tegenstander. In het begin, weet u wat hij dan zegt, als hij de dag van zijn geboorte vervloekt? Hij zegt, dat was een dagvervloeker. De Romeinse vertaling zegt, een dagbehekser. Er zijn mensen die kunnen een vloek uitspreken, net als Biliam. Hij zegt, nou, er is zeker iemand geweest die mijn dag vervloekt heeft. Dan heb je zo'n behekser. Iemand die zo'n toverformule uitgesproken heeft. Huh? Kijk, daar is hij mee bezig geweest, die dagbehekser. Die dagvervloeker. In Job 3 staat dat, merkwaardig. Kijk, dan gaan ze toch iets zoeken en dan zoeken ze nog altijd bij de verkeerde kant. En weet je waar het ook over heeft? Over die Leviathan, dat zeemonster. Dat symbool bij de heidenen van de stormachtige zee. Hij herkent die tegenstander vaag. Hij zegt, die Leviathan is opgehitst tegen mij. In beelden, zegt hij dan maar. Die Leviathan, dat zijn die profeten, die mensen die mij behekst hebben die Leviathan door hun vervloekingen opgehitst tegen mij. En weet je wat nou zo merkwaardig is? Dat de Heere dat verhaal van Job besluit met twee hoofdstukken over die Leviathan. En dat hebben de mensen nooit gelezen. En dan denken ze, hey, God is bezig met Job te beschrijven wat een nijlpaard is en wat een krokodil is. En dat moet dan het hoogtepunt van het verhaal zijn. Een verhaal over een nijlpaard en een krokodil. Maar de Heer die spreekt dat lange verhaal en als je de Septuaginta bekijkt en ook dan hebben onze vertalingen hebben dat wel gezegd, de nijlpaard en de krokodil, maar daar staat Leviathan. Weet je wat er staat? De draak. En de Engelse vertaling heeft de serpent, de slang. Kijk, dan merk je opeens dat de Heer zegt, wie heeft die geschapen? Job, zullen we eens praten over die draak? Kijk, het begint met de duivel en het eindigt met de duivel. En die laatste hoofdstukken van Job, die gaan over die draak, die gaan over die Leviathan. Over die behemoth, zoals het dan staat in het... Dat voorwereldelijke monster. Dat heeft men vertaald door nijlpaard en krokodil. Ik zou wel zeggen, om je maar aandacht te brengen bij de natuurlijke dingen. En weet je wat er dan, de Heer zegt tot Job? En dan haal ik er maar eens een paar zinnen uit dat hoofdstuk 40 en 41. Jij hebt geen gezag over de Leviathan. Hoor je hem? Ik heb al gezegd, jij hebt geen gezag over een krokodil. Jij hebt geen gezag over de Leviathan, Job. Je kunt niet doen met hem wat jij wilt. En wie hem hoopt te overmeesteren, die komt bedrogen uit, Job. Kijk, en dan zie je opeens die draak, die oude slang. En dan zeg je, ja, Job, die had geen kracht. Waar zou die het vandaan hebben moeten halen? Niet gedoopt met Gods geest. De kennis ontbrak hem. Je kunt hem niet overmeesteren. Reeds bij zijn aanblik word je terneergeslagen. Wie houdt voor hem stand? Ja, je kunt niet met hem als een vogeltje met hem spelen. Denk eens aan zijn gepantserd lichaam van de krokodil. Dus van die draak, dat gepantserde lichaam. Denk aan die muil met die tanden, waar die mee verslindt. En dan staat er zo scherp achter en zijn binnenste is zo hard als een steen. We hoeven geen medelijden mee te verwachten. Zijn gelijke is er niet op aarde. Hij is de koning, eindigt het over alle trotse dieren. En dan staat erbij in hoofdstuk 40 vers 14. En hij is het eerste werk van mijn handen. Hij is het eerste geschapen wezen. staat er nog bij wie het is, het eerste geschapen wezen. Het schepsel aan wie God zijn zwaard heeft gegeven. Hij heeft de verderver geschapen, zegt Jesaja in 54. De antigoddelijke macht. Alleen God, zegt de psalmist in Psalm 74, alleen God kan de koppen van de Leviathan vermorzelen. Die wriemelende slang in de zee, die draak. En Job, of Johannes, die ziet die draak uit de zee opkomen met die koppen. En dan zegt hij, zo gauw die boven water is, dat is de antichristelijke geest. Dan merk je waar Job mee eindigt. Hebben de mensen niet gezien omdat ze de koninkrijk der hemelen niet kennen? En dan zegt de Heere, ik heb die Leviathan geschapen in Psalm 104 om ermee te spelen. We zouden zeggen, ik heb dat kwaad toegelaten, ik heb die Leviathan, die verderver geschapen om ermee te experimenteren. Van buitenuit. Wat dat vermag, of dat mijn rijk kan overmeesteren dat goed en dat zuiver is. In Job staat er, de Leviathan die gij geformeerd hebt, en dan zegt de Septuagint, de oudste Bijbel, in het Grieks. Gij hebt de Leviathan geformeerd om uw engelen ermee te laten spelen. Nou, dat is niet met de krokodil. Maar om uw engelen ermee te laten experimenteren. Job kon er niet mee spelen, zegt God. Huh? Je kan niet met de Leviathan spelen. Wie? Welke mensen? Huh? Job kon het niet. Job 40 vers 14. En dan zegt Jesaja, te 10 dagen zal ik bezoeking doen over de Leviathan. In de grote zee, over de draak. De grote vijandige krokodil kun je hem dan noemen. De draak, de slang. Hij woont in de zee, zegt Jesaja 51. En boven de zee uitgetrokken, dan heb je de antichristelijke geest die Johannes op Patmos zag. Er staat dat Job's omtuiging weggenomen was. Job's omtuiging. Hij was van alle kanten beschut. Gek, het Nieuwe Testament spreekt niet van die omtuiging. Waar zou hem dat in zitten? Weet je wie wij omtuinen moeten? Onze kinderen. Die moet je heiligen. Die moeten omtuind worden. Nee? En er zijn mensen die zeggen, oh, als je maar in de Heer blijft, dan komt je niks. Hm? Als je maar in de Heer blijft. Oh, je hoeft niet meer te strijden, blijf maar in de Heer, dan gebeurt niks. Want dan ben je omtuind. Ja, maar dat leert het Nieuwe Testament niet. Maar het Nieuwe Testament openbaart ons de strijd. Het Nieuwe Testament zegt niet als jij maar in de Heer blijft, maar het Nieuwe Testament zegt als de Heer maar in jou blijft. Ben je gedoopt met Gods geest? Heb je de Heilige Geest? Dan woont de kracht Gods in je. En wie zal nou die Leviathan zijn muil binden? Wie zal hem een touw om zijn nek gooien? Dat kan alleen degene die in de kracht Gods staat. Want er wordt uitdrukkelijk gezegd in de psalmen, God kan de Leviathan binden. En God kan zijn muil dicht slaan. En die kan een haak door zijn bekje doen. Met een vishaak. En als wij die geest van God hebben, dan kunnen we het ook. En Job had die geest van God niet. Die was niet gedoopt met Gods geest. Het is niet de Heer moet... wij moeten in de Heer zijn, maar de Heer moet in ons zijn. Dan kun je met de Leviathan experimenteren, spelen. Jezus zegt, in mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. Kijk, daar zie je, dat kende Job niet. Dat vind je in het hele Oude Testament niet terug. In mijn naam zullen ze die Leviathan aanpakken. In het Nieuwe Testament is het volharden en strijden. Bij Job staat nergens dat hij strijdt. Job volharden is een geloof. En dan zeggen de mensen, ben ik dan geen gelovige? Ja, Job was ook een gelovige. Maar het geloof in God brengt je niet tot overwinning. Het geloof in de geest Gods, die in je woont, brengt je tot overwinning. In het Nieuwe Testament is het volharden en strijden. Strijd, de goede strijd des geloofs. Daar gaat het om. Die Leviathan was Job te sterk. Maar tot ons zegt de Heer, ik heb je macht gegeven. Over de gruwelijkste macht van de vijand, over zijn hele legermacht. Leg hem een haak in de neus. Doorboor zijn kaak met het woord Gods. Bind hem, zegt hij op, voor de meisjes. Hem binden voor uw meisjes, zegt de Heer tot Job. Kun je dat? Nee. De Heer zei, doe het maar voor de kinderen, voor de kleine. Je moet overwinnen. Waarom? Omdat je daartegen bestand bent. Het zal in je beproefd worden, opdat gij er tegen bestand bent. God wil tot ons zeggen, heb jij vermogen? Is er een vermogen in je, opdat gij er tegen bestand bent? Ik zal je niet boven vermogen verzoeken. Kijk, en dat vermogen, dat is die inwoning van de Heilige Geest, waarmee wij leven. En hoe groot is dat vermogen? En dan staat er, en ze hebben hem overwonnen. Hoor je? Door de kracht van het bloed en door het woord van hun getuigenis. Door het woord Gods dat ze hebben gebruikt. Dat is het vermogen. Door de Heilige Geest, hun kracht. En je wordt niet boven vermogen. Het gaat, wat de Engelsman zegt, over de survival of the fittest. Alleen de sterkste blijft over. Dat is het. Zo zit het in de natuur. Dat is de wet van de jungle. De sterkste blijft leven. Nou, en hier is het. Dat vermogen in ons. Dat doet overwinnen. En dat is een strijd. Dat is het leren. Job had een vurige muur om hem. Net als het oude Israël. Job kende het plan van God niet. God moet hem beschermen. Net als de kinderen. Dat had Asaf ook niet. Maar bij ons is het. Door vele verdrukkingen. Kom je tot de overwinning. En weet je wat zo heerlijk is? Dan heb je het moeilijk. Dan zou ik kunnen zeggen, als de app het laagst is, dan keert het getij. Dat is mooi. Als de app het laagst is, keert het getij. Als je nou zegt, nou een lager kan het niet, dan is het net bezig om het getij te keren. Houd dat dan maar vast. Dat zou je sterken in je strijd. Jezus zegt, groot is uw loon in de hemelen. Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Job die kon niet strijden. Waar had hij mee moeten strijden? Maar wij hebben de strijd om te overwinnen, omdat wij gedoopt zijn met Gods geest. En dat is het evangelie van het koninkrijk der hemelen, dat Jezus zelf gebracht heeft. Dat wij overwinnaars zullen zijn. Dat woord overwinning komt in het oude verbond niet voor. Dan alleen in de natuurlijke wereld. Wat de koningen deden op hun natuurlijke vijanden. Maar het Nieuwe Testament kent die loutering tot overwinning. Het Oude Testament was de gezichtseinder de aarde. En bij ons is de gezichtseinder de hemel. En daar is geen eind aan. Dat is het. En dan zegt de Paulus, het lijden van deze tegenwoordige wereld is niet te vergelijken met de heerlijkheid die wij hebben in de geestelijke wereld. Die aan ons zal geopenbaard worden. Bij Job was het einde zijn dood. Maar bij ons is het dat wij doorleven in het hemelse Jeruzalem. Het einde, let nou op het einde van Job. Dat zegt Jacobus tegen het volk van het Nieuwe Verbond. Let op het einde. God heeft hem hersteld. En wij hebben ook die belofte van herstel. En wij hebben die belofte van herstel voor de tegenwoordige en de toekomende tijd. Wij hebben de belofte, hij zal je niet begeven en verlaten. We hebben de belofte dat hij ons zal belonen voor onze volharding. En Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden, voorts is mij weggelegd de kroon. In vele evangelische kringen zingen ze dan met Johannes de Heer een kroon zeer schoon. Ja. Waarom die kroon schoon moest zijn, dat weet ik niet. Zal wel. Niet waar. Maar wat zou die kroon nou betekenen dat die zo mooi blinkt? Of zou die kroon het beeld zijn van de macht? Wat denk u? De kroon is het symbool van de heerschappij. Voelt u het? Daarom ben ik nou niet zo'n voorstander. Ik zeg niet dat het verkeerd is hoor. Maar ik zeg een kroon zeer schoon. Dan ga je letten op het uiterlijke van die kroon. Maar je moet letten op de macht. Die kroon geeft. Een kroon wordt ons gegeven om macht uit te oefenen in de geestelijke wereld. En als we dat kunnen, dan zullen we het ook eenmaal op aarde doen. Jezus zegt, wie mij volgt, nou, die krijgt het moeilijk, maar ik zal hem geven. Van ouders, vader, moeder, kinderen, alles krijg je terug. Huizen met verdrukkingen. Staat erachter. En als je dat nou allemaal accepteert, dan komt dat einde. En wie volhardt tot het einde. Volharden tot het einde. Denk nou nooit, jongens, nou kan ik achter op mijn. Kan ik,
in mijn stoel gaan liggen, lang uit en zeggen, nou, nu heb ik het gepakt. Nee, want je zal voortdurend bezig moeten zijn, want je zit in het domein van de boze. De aarde wordt geregeerd door de overste van de wereld. Je zult voortdurend actief moeten zijn. En de Heer zegt, vrees niet, want ga mijn weg, maar ik heb de boze overwonnen. Jullie mogen hem ook overwinnen. En dan mag je mijn naam groot maken. Amen. Heer, wij danken u dat we een ogenblik bezig mochten zijn hier met de zin van het lijden. Heer, dat gij dit gebruikt om koningen en priesters te maken. Heer, dat wij, zoals uw woord het zegt in Hebreeën 11, Heer, dat ze in de oorlog sterk geworden zijn. Heer, gij wilt een sterke gemeente hebben. Heer, gij wilt niet dat wij bij de pakken neerzitten. Heer, gij wilt niet dat als wij het lijden aanschouwen, dat wij dan, net als die vrienden van Job, een week lang troosteloos op de grond gaan zitten en zeggen, nou zie ik het niet meer. En dan misbaar maken. En wenen. En schreeuwen. Heer, maar gij wilt dat wij dat lijden accepteren tot overwinning. Dat wij sterk worden door dat lijden. Heer, dat is uw bedoeling. Heer, dat wij onbeweeglijk worden. Heer, en dan weten wij ook dat wij een tegenstander hebben. Waarvan staat dat hij van binnen zo hard is als een steen. Heer, maar wij leren ook in uw woord. Dat wij de hart, dat gij in staat zijt door uw geest, om de stenen te verbrijzelen. Heer, om hem te binden. Te binden voor onze kinderen. Te binden voor onze vrouw, voor onze gemeenteleden. Heer, gij zegt, die Leviathan moet je binden. En je kunt het niet. Heer, en wij moeten met de apostelen vaak zeggen, wij konden het niet, hem niet uitdrijven. Heer, maar dan zegt gij, ga maar door. En wij willen doorgaan in onze gemeente. Die strijd bijl willen wij opnemen, Heer. En wij willen de machten tegemoet gaan. Zoals David Goliath tegemoet ging. In de naam des Heeren. Heer, daar willen wij op vertrouwen. Heer, en dan weten wij dat het einde dat zal volgen, zal onze verlossing zijn. Heer, daar dank ik u voor. Heer, als wij in de strijd zijn. Als wij levensproblemen hebben die jarenlang duren. Dan zegt uw woord dat einde komt. Net als bij Job. In de tegenwoordige en ook in de toekomende wereld, maar ook in de tegenwoordige wereld. Heer, wij zullen met ons geloof niet beschaamd uitkomen. Heer, gij zult in ons leven nog doen wat gij gezegd hebt. Heer, dat houden wij vast. Heer, dat kan lang duren. Heer, maar gij zult ons niet begeven en verlaten. En de Heer zal uitkomst geven. Heer, dat houden wij vast. En dat is de waarheid. Want gij hebt het beloofd door hem die zei, ik ben de mond van de waarheid. Halleluja, meester. Amen. En ook voor alle die meeluisteren. Heer, de vele honderden mensen die gesterkt en getroost worden door dit evangelie. Die op eenzame plaatsen zijn. Heer, die, om met een zuster te spreken, het doe-het-zelvers zijn. Heer, die het moeten doen, Heer, buiten de gemeente. Omdat ze in eenzame streken wonen. Heer, ver van uw volk. Heer, ondersteun ze door deze boodschappen. Heer, en wij weten dat velen erdoor veranderd worden. En we zijn er blij mee, Heer. Wij ervaren het dat onze gemeente veel en vele malen groter is dan wat hier onder dit dak is. Heer, dat is de gemeente van u, o Heiland. En wij sluiten hen bij ons in en zegen onze luisteraars. Waar ook op de wereld, Heer. Want ze worden erdoor gesterkt door uw woord. En zo willen wij van elkaar gaan, Heer. Met die zekerheid dat dit evangelie de waarheid is. Er is geen andere evangelie. Heer, al brengt een engel het. Anders, Heer. Wij zouden dit nog afwijzen. Want wij hebben geleerd dat gij goed zijt. Heer, we hebben geleerd dat gij licht zijt. En dat er geen zweem van omkeer bij u is. Heer, en dat uit het licht nooit de duisternis komt.